te plagen. Dat is een tik, die heb ik uit de wiskundetijd. Daar hebben, toen ik wiskunde natuurkunde studeerde en sterrenkunde, hebben we een heel practicum gehad dat we moesten leren om te kijken of iets echt recht was. En nou, die tik heb ik tot vandaag heb ik nog overgehouden, dus vandaar. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Hopelijk kan ik volgende keer ook weer op een bankje zitten, maar vanwege mijn knieën lukt dat zeker een paar maanden niet. Maar het zal zo ook gaan. Ja, het is waar ik over wil praten in zo'n half uur als dit. Dat is altijd iets wat ook heel persoonlijk is. Dus ik weet nooit of ik kan overbrengen wat ik zou willen zeggen. Maar het is hopelijk toch wel iets wat we herkennen. En bovendien is het iets wat in de zen niet altijd ter sprake komt. En de aanleiding is, ik vond terug in een stapeltje boeken dat verdwaald was in mijn huis, omdat ik elke week op en neer reis tussen Zutphen en Nijmegen, vond ik oude posten terug. En dat is echt een ramp, want ten eerste is het heel veel post en ten tweede, er raakt wel eens wat kwijt in een tas. Een heel belangrijke tekst heb ik na een jaar teruggevonden op de vakantie in Zwitserland. In een oude tas, want ik zocht mijn brood en ik kon het niet vinden. En daar zat een tekst in die ik kwijt was en die ik zelf zo belangrijk vond. En ik heb hem, goddank weer. Ja. En daarover een andere keer. Maar daar was ook een boek bij, wat iemand mij ooit heeft opgestuurd. En dat is iemand die jaren geleden, zo vanaf dat ik met Zen zo'n beetje begon, in, ik weet niet meer wanneer dat was, 78, weet ik niet meer, met groepen. En die heeft jarenlang meegedaan en hij schreef ook gedichten. En we hebben elkaar uit het oog verloren sinds ik in Nederland woon. Maar ik kreeg ineens een exemplaar van zijn gedichten en ik ben het kwijtgeraakt. En het is boven water gekomen en ik vind dat gewoon, ja, dat spijt me verschrikkelijk. En dat is echt iets van wat me dwars zit. Want ik heb een vermoeden dat hij niet meer leeft. Er stond in mijn laatste gedicht voordat ik nu overga naar het land, het zuivere land. En dat is zo aangrijpend. Dat hij, ik heb denk ik in die tijd amper daarover gepraat, over de zuivere landrichting. Hoewel die in de Chinese traditie erbij hoort. Dat is een richting in het boeddhisme, voor degenen die dit niet weten, die zeker in Japan lijkt zo anders te zijn dan wat uitgedrukt wordt in de Zen-traditie. Hè, met mediteren en botsen op onmogelijke vragen. Hè, mutual inquiry is de diepe onmogelijke vraag van het bestaan die ooit op ons afkomt. De vraag waar we geen raad meer weten, die uitdagingen en zo. En de teksten waarin dat geformuleerd wordt, die zijn nogal hard. En ze zijn ook belangrijk. En de zuivere landrichting die is ontstaan vanuit een diep besef van mislukking. Dat je niet eens kunt zeggen waar, maar soms ook wel waar. Van wat niet gelukt is, wat ik anders in mij wil, maar wat nog altijd na zoveel jaren niet anders is. En daar schrijft hij over, deze dichter. En dat wordt uitgedrukt door die zuivere landrichting. En vooral door een figuur die mij heel erg raakt, Shinran, die ooit in zijn leven, in zijn pogingen een goed mens te zijn en een goed boeddhist te zijn, ontdekt dat het hem niet lukt. En dat is bijna een noodkreet. Dat is een noodkreet van, als ik eerlijk ben, moet ik zeggen, het is er niet uitgekomen in mijn leven. En dan verandert die noodkreet in een kreet van vreugde en dankbaarheid, omdat hij weet, ik zeg het maar met mijn woorden, zoals Masao Abe dat tegen mij zei bij onze eerste ontmoeting, en dan begrijp je ook hoe dat ook voor mij leefde en nog leeft, je bent aanvaard precies zoals je bent. Hè? Het is ten eerste iets wat mijn pleegmoeder altijd al zei, ook vroeger toen ik mezelf niet kon aanvaarden, maar daar kreeg ik het vanuit mijn eerste contact met een zenmeester toe, Masao Abe. You are accepted Just as you are. Met alles erbij. Met de donkere kanten, met de mislukkingen, met de brokstukken, met de schaduw, met de dingen die je liever van jezelf niet ziet. Al die dingen. En dat was met Shinran zo. En daar komt dat plotselinge en dankbare naar voren. Wat zijn boeddhisme een heel andere kleur geeft. En dat is het boeddhisme waar die dichter die ik ooit kende en met wie ik veel gesprekken heb gehad en die ik waardeer om zijn authentieke houding en zijn eerlijkheid naar zichzelf, wat hij tot uitdrukking brengt. Ook in zijn gedichten. Ook bijvoorbeeld over Kuan Yin. Ook over Amida Buddha. Ook over zijn eigen mislukkingen en onmacht en deerniswekkendheid op veel punten. En ik weet, toen onze cd gepresenteerd werd, ik weet niet hoe lang dat al geleden is, Louise weet dat misschien, was er iemand daarbij in dat kerkje? Ja? Ah ja. Nou, dat was ooit in een klein kerkje in de buurt van Leuven. Nee, in de buurt van Zutphen. Ja? Ik haal dat nog alles door elkaar. Het was in elk geval in Nederland. Maar toen heb ik gesproken over, als ik het moet samenvatten in een regel, wat voor mij in die ontmoeting met het Chinese boeddhisme altijd zo meespeelde, ook als dat chan was, ook als het zen was, ook als het zitten in stilte was, ook als het die onmogelijke vraag was, maar altijd daarbij, wat Shinran uitdrukt, wat die dichter uitdrukt, je bent aanvaard zoals je bent, dat grenzeloze mededogen. En de woorden waarin deze dichter dat uitspreekt in zijn laatste gedichten. En ook Shinran, met bijna dezelfde woorden, heb ik toen aangehaald bij de presentatie van die cd. En misschien weet iemand dat nog, ja, ik moet vast nog horen. Ik heb het aangehaald met een regel die ik ooit gelezen heb bij Guardini, Romano Guardini. Een cultuur, een religieuze cultuurfilosoof en ook een priester. Maar het komt uit, ik geloof, een brief van Johannes. En ik vond dat zo typerend voor de teksten die wij zingen, bijvoorbeeld over de hymne van de wijsheid en vooral van Kuan Yin, alles van Kuan Yin. Want daar is het boekje van die dichter ook naar gedoemd. Dat is de regel, ik heb hem zo vroeg gelezen, toen ik met mijn doctoraat bezig was in 1958 voor het eerst gaf Han Voortman dat boekje mij van Guardini. En die regel, die kende ik niet, maar die vond ik zo indrukwekkend, ik haal hem hier maar even aan. Want dat typeert ook mijn hele verhaal van vanmorgen. Zelfs als je hart je aanklaagt, en hij zegt erbij, Koli, en dat is misschien het ergste wat kan, als je eigen hart je aanklaagt, geen vals schuldgevoel, maar een gevoel van, echt je hart je aanklaagt, weet dan dat God, of vul het maar in, hè, de leegte, het grenzeloze mededogen, Kuan Yin, Amida, al die, oneindig groter is dan je hart, en dat dat liefde is. Zo was ongeveer die regel. En dat heb ik altijd horen doorklinken, vooral in het Chinese boeddhisme, met dat centraal stellen van Kuan Yin. En dat stond in dat boek. Dat stond in dat boek van die dichter. En tegelijkertijd merk je aan alles dat hij helemaal ook in die Zen-traditie zit. In het stilzitten, daar spreekt hij ook over in zijn verzen. En over de onmogelijke vraag, en over de koan van alle koans, want dat is dat, hè, zelfs als je hart je aanklaagt, hè, weet dan dat de diepste werkelijkheid, dat onverwoordbare, dat alleen maar grenzeloze compassie is. You are accepted just as you are. Hè, wat ik las bij Fortman, en wat Masao Abe mij zei. En wat mij zo raakte, omdat het voor mij ook zo moeilijk was. Net als voor die dichter. En dat is iets wat je in de zendtaal niet altijd hoort. En daar zou ik over iets meer over willen zeggen. Ik heb het in de groep in Zutphen al eens een keer aangehaald. Sorry dat ik zou het proberen met wat andere woorden te doen. Maar het is een getuigenis van een zendmeester. Die mij zeer aan het hart ligt. Amasami. Misschien kennen sommigen van u. Hij heeft een aantal boeken ook in het Nederlands vertaald. Zijn van hem. Waarom is de Bodhidharma uit het Westen gekomen? Maar hij vertaalt het naar het Westen. En dat is een van de grote onmogelijke vragen, hè, waar wij graag een antwoord hebben, een logisch antwoord. Maar de uitdaging is precies de doorbreking van al die mooie antwoorden. Net als dat Wat staat in die regel? Zelfs als uw hart u aanklaagt, weet dan, dat staat haaks op alle oordelen, op alle plaatjes die we hebben van goed en kwaad. Dat doorbreekt alles. Daarom noemt deze dichter dat ook de koan van alle koans. Ja. En dat is wat Amazami in al zijn werken juist zo sterk benadrukt. Hij is in de Japanse koan-traditie. Ik heb persoonlijk zo veel contact. We zien elkaar elk jaar maar één keer. We praten niet eens veel. We maken wat grappen. We eten samen. We noemen het een en ander. Maar als wij thuis zijn, dan mailen we naar elkaar. En dat is altijd zo hartverwarmend. En wat zeker hij in zijn laatste, ik ken hem al vanaf, denk ik, 15 jaar geleden op een internationale conferentie in Stockholm. Maar in zijn laatste boek brengt hij eigenlijk tot uitdrukking wat die dichter tot uitdrukking brengt. Die zen doet. Maar hij is een zenmeester. En hij is niet zo jong meer, hij is eind in de 70. Maar het is voor mij wat hij schrijft, daarom wil ik het noemen, zo herkenbaar. Dus ik moet ook zeggen, ik praat over hem, maar in feite verwoordt hij wat ik zelf zou willen zeggen. Ja. En wat voor mij leeft. En wat zo waar is en toch tegelijk zo weinig gehoord wordt. En zo eerlijk, zo eerlijk. Want het staat in zijn boek Zen Hart, Zen Geest. Ik weet niet of iemand dat heeft. En het is een hoofdstuk. Ik zal een beetje zo weergeven hoe hij daarmee begint. Hij vertelt gewoon dat hij aan het eind van een session een keer gezondheid. Ja. Als ik dadelijk moet nissen, moet u het ook maar roepen hoor. Hij vertelt hoe hij een keer naar een liedje op een klein cassettetje luisterde. Het was niet eens bijzonders. En dat hij een tekst las ergens. En dat bijna ineens en plotseling voor hem, schrijft hij, dat gevoel kwam van hele diepe vrede en verzoening. Verzoening met zichzelf. Verzoening met het bestaan. Verzoening met alles wat in zijn leven misging. Verzoening van alles wat hij niet gezien heeft. En dat is, eerlijk gezegd, vanuit de Zen-traditie, behoorlijk zeldzaam. Isamatsu, wiens gelofte we lezen, heeft dat een keer gezegd in een van zijn teksten. Dat heb ik ook wel eens aangehaald. Als hij spreekt over de eerste gelofte en over de compassie, dan zegt hij, eigenlijk ben ik wel de laatste die het recht heb hierop te wijzen. Want ik heb zelf op dit punt zo'n blinde vlek gehad. En daar spreekt Amazami zo openlijk over. Over zijn blinde vlekken. Over zijn mensen in de kou laten staan. Over zijn oordelen. Over die kanten in hemzelf die hij liever niet wil zien. Al die dingen die wij allemaal, of we willen of niet, ook tegenkomen. Maar waar we graag onze ogen voor sluiten. Ik ook. Maar die er zijn. En die pijn doen. Voor hem ook. Tot tranen toe. Tot tranen toe, zegt hij. En midden in die tranen. En die pijn. En dat schroeien. En zeg maar dat gevoel. Hè, hij gebruikt letterlijk dat woord van een soort ineens zien hoe deerniswekkend ons bestaan onszelf kan voorkomen. Hoe klein wij zijn. En dan midden daarin, zegt hij, die verzoening en die vrede des harten. En dat het open is en dat met tranen komen. En zegt hij, en zelfs iets van vreugde in die pijn daarvan. Van al die brokstukken. En dan zegt hij erbij, en dat vind ik zo eerlijk, en dat moeten we ook weten. En dit gebeurt maar weinig, dat wij dat zo diep beseffen. Want soms als je zenteksten leest, vooral die klassieke Chinese zenteksten en Japanse, dan lijken het allemaal zulke macho's die het allemaal zo goed weten. En dat haalt hij ook aan. Hij zegt, dat is nu eenmaal historisch de taal van Zen. Dat komt nauwelijks aan bod. En één keertje een beetje bij Shibayama, die ook zegt hoe hij geworsteld heeft en hoeveel tranen en donkerte er bij hem was. Maar eigenlijk praat hij verder ook niet over zachte gevoelens en over tederheid en kwetsbaarheid en falen. En dan zegt Amazami ook, als ik eerlijk ben, is onze traditie er een van doorbraken en uitdagingen. En desnoods iemand een klap geven en interessante vragen stellen, liefst een beetje pikant zo. Maar die andere kant, dat wij gewoon mensen zijn met blinde vlekken. Ik ook, want daarom raakt die tekst mij, wat hij zegt, herken ik. En dat is iets met ontroering en blijheid als je leest, ja, dat moet gezegd worden. Die kant moet ook gezegd worden. Anders krijgen we allemaal een verkeerd beeld. En hij zegt er dan ook bij, ergens, als wij eerlijk zijn, moeten we kunnen zien hoe vaak wij in onszelf opgesloten zijn. Zelfs meestal. Hoe weinig daar echt contact is, ook als we ernaar verlangen. Hoe eenzaam wij zijn. En ook onszelf opsluiten. En het niet toelaten. Het is bijna een biecht, een belijdenis van, kijk, zo ben ik. En dat stelt hij dan tegenover de voorbeelden die hij kent uit de Zen-traditie, van Zen-leraren die hij zelf kende, waar hij heel hoog tegen opkeek, die bijvoorbeeld, als iemand zegt over een lijdend kind, hè, ik heb het zelf meegemaakt, daarom haal ik dat voorbeeld ook aan, er is een kind wat op sterven ligt, en dan zegt iemand tegen een Zen-meester, ik vind dat toch verschrikkelijk om te zien. En dan zegt die beroemde man, wat om te zien, ik zie helemaal geen lijdend kind, ik zie helemaal niets, er is alleen leegte. Het is allemaal jouw inbeelding. En ik heb dat een keer in een lezing gehad. Hè. Dan had ik natuurlijk over mijn favoriete auteur Dostoevsky. Maar die heeft zijn hele oeuvre eigenlijk opgehangen aan een paar onmogelijke situaties van het leven. De doodgemartelde kinderen. Dat is verschrikkelijk. En dat hij eigenlijk, ik kan het bestaan niet aanvaarden als dat er is. En dat de hoofdfiguur zijn kaartje van de schepping in dank teruggeeft. Aan God, zo, dat, als dat de prijs is die wij moeten betalen, dit kan ik niet. Dat is ook een onmogelijke opgave. Daar botsen we soms ook op. Net zo goed als onze eigen onmacht, dat is ook iets. En daar hield ik een lezing over in verband met die onmogelijke vraag. En ook in verband met, dat moet ik erbij noemen, net als Amasami schrijft, ook deze hoofdfiguur in die roman ontdekt dat de tranen en de woede, de tranen van opstand, je kunt ook huilen van woede, tenslotte toch verkeren in tranen van vermorzeling des harten, van deemoed en van diepste onbegrijpelijke vrede. En toen ik die lezing hield, zei iemand, u sprak over dat doodgemartelde kindje, maar dat is toch dat stomme egootje van dat kind wat alleen maar lijdt. Dat werd gezegd met een glimlach. En dat is verschrikkelijk. En dat is een risico van bepaalde talen. En dat klaagt Amasami ook aan. Hij is zelf zijn meester, maar hij durft te wijzen op de zwakke kant van zijn traditie. En elke traditie heeft een zwakke kant. Allemaal. Maar het is goed dat een keer ook dit genoemd wordt. Maar het belangrijkste in zijn verhaal, die rode draad door alles heen is, dat is misschien de grootste paradox, dat in dat besef van, hij noemt het ook zo, menselijkerwijs mislukken, volgens onze eigen normen mislukken, dat het niet eruit komt, ook niet als je ouder wordt, dat je niet meer kunt denken, nou als ik 40 gaat het over, als ik 50 ben dan zal ik het wel. Nee, er zijn dingen die nooit overgaan. En er zijn dingen die pijnlijk blijven, ook voor mij. En dat hij dan toch zegt, de diepe, de tranen van, ja, verootmoediging van het hart, hè, vermorzeling des harten, dat het smelt, dat het stroomt, dat ik mijn tranen heb van dankbaarheid en vreugde, dat al is het nog zo zeldzaam, dat er is. En het is goed, zeg, dat het zeldzaam is. Het is goed dat het niet elk moment meteen daar is van, ach, het doet er allemaal niet toe. Het is goed dat je er soms mee zit, met die pijn en niet de genade van die verootmoediging en die ontroering voelt, dat het wegblijft. Dat het lijkt of de genade wegblijft. Dat haalt hij aan. Met prachtige voorbeelden die mij, hij haalt een andere aan die ik niet kende, ook weer doen denken aan Dostoevsky. Sorry, die man die zit nu eenmaal vanaf mijn 12e in mijn bloed. En die moet ik dan elke keer maar noemen. Maar daar komt zo'n verhaal wat mij ooit is bijgebleven. Vanaf mijn 12e jaar, 13e jaar. Dat hij schrijft, dat lijkt zo heel veel van zelfs als uw hart u aanklaagt. Daar lijkt het op. Er is iemand die zo wanhopig is over zijn mislukte leven. En die komt bij een oude monnik. En dan zegt die monnik, ik zal u iets vreugdevols vertellen. Op het moment dat u ziet, maar niet alleen met uw kop, maar met uw hart, dat u ondanks al uw pogingen, niet alleen en uw bedoelingen en weet ik en uw trainingen, niet alleen dichterbij gekomen bent, maar dat je soms het idee hebt, ik kom er alleen verder vanaf, ik zie dieper hoe groot de kloof is tussen wat mijn hart verlangt en wat eruit komt. Op dat moment precies zult u de wonderdadige genade en die vermorzeling des harten ontdekken en die vrede, en hij spreekt het dan in religieus, die u altijd, ook toen u het niet voelde, gedragen heeft en geleid tot dit punt. Dat is wat Amasami met zijn woorden probeert te zeggen in heel dat verhaal. En echt elke keer met die openheid over de blinde vlekken en dan toch die ontdekking, maar ook hoe lang hij blijkbaar daar ook heeft moeten wachten, van die diepste vrede, juist daar, net als bij Shimon. Nou, u kunt altijd die tekst een keer van mij, ik heb er natuurlijk in mijn eigen boek helemaal uitroeptekens bij gezet en sterretjes en onderstreept, omdat het zo veel voor mij betekende. Maar ik heb ook nog een exemplaar gekocht die helemaal blanco is. Dus als u wilt, kan ik een fotocopie maken. Maar Louise zegt altijd, ik moet niet te veel beloven. Ik beloof aan alles en iedereen te fotocopiëren. En dan kom ik thuis en dan denk ik, mijn god, wat moet ik nou? Louise, help me maar. Maar ik meen het wel, ik wil het graag doen. En dan eindigt hij met een tekst uit een boek dat ik niet zo lang geleden in ons tijdschrift aanhaalde. Dat ging over genade, dat nummer, dat weet u nog wel. En ik begin dat nummer met een verwijzing naar het dagboek van een dorpsbestuur, van Bernano. Weet u nog, dat is die priester die aan het eind van zijn leven, hij is ziek, hij gaat sterven, hij voelt zijn eigen leven mislukt, hij hoort van zijn mede mensen die gelijk met hem gewijd zijn, dat het niet gegaan is. Een van die priesters is tenslotte naar een nogal ruig leven in het vreemdelingenlegioen gegaan uit wanhoop en komt daar om. En hij hoort dat het laatste wat die man zei, tut er gras, alles is genade. Ook dat hoorde ik toen ik een jaar of 14 was, op de radio was hoorspel. Ook dat heb ik nooit vergeten. Dat ook dat geluid in die menselijke wijze diepste mislukking, die hartekreet, die vrede komt dat hij kan zeggen, alles is genade. En met een andere tekst, het laatste tekst uit het boek, het dagboek van een dorpsbestuur, eindigt Amasami. Het is diezelfde priester die een andere vriend opzoekt, die ook zijn priesterroeping achtergelaten heeft, die ook leeft in omstandigheden waar ieder ander een vraagteken bij zet. En daar, precies daar, ontdekt hij opnieuw dit wonder van die grenzeloze ontferming. En hij ontdekt nog iets. Deze priester, die met zijn 40 jaar aan de rand van de dood staat, heeft eindelijk vrede met zichzelf. Het is opgelost. Ook zijn oordelen over zichzelf. Zijn zichzelf niet kunnen aanvaarden. Ik weet niet of iedereen dat zo kent. We zijn allemaal verschillend. Nogmaals, ik praat vooral over wat in mijn leven levend geweest is. Ook aan ervaring en gevoel. Dat was zo. En dat herkende ik bij hem. En daar is ook bij hem die diepe vrede en die ontroering en tegelijkertijd zeggen, ja, het is of ik eerst naar dat diepe niets af moest dalen van onze, niet alleen van mij, onze deerniswekkendheid, onze kleinheid, onze onmacht, om daar te ontdekken dat uiteindelijk het laatste woord is, hè, zelfs als uw hart u aanklacht, dat grenzeloze van genade. Hij noemt het de genade van alle genade. Dat je ook jezelf kunt liefhebben in alle donkerte die je duidelijk ziet. Juist dan, dat iets is van zo'n vreugde en zo'n onverwacht wonder. Zoals Shinran dat zegt, met bijna tegenstrijdige woorden. Die gelofte van de Bodhisattva of van Amida Buddha. Of wat uitgedrukt wordt in zelfs als je hart klaagt. Dat is juist voor ons, voor wie het niet gelukt is gedaan. Hij keert het bijna om, en dat is de meest troostvolle zin, vind ik. En daar eindigt die tekst van Bernano ook mee, van die dagboek van een dorpsbestuur. Als de goede al meer gered worden, hoe oneindig veel meer kunnen de mislukte dan niet zijn dat ze gered worden. Want voor hen bestaat het grenzeloze mededogen en de ontferming en de genade. Niet, ik heb het zelf gedaan, dan krijg je te horen, goed zo jongske, prima, hartstikke fijn. En de anderen krijgen te horen, geef niet jongske, geef niet meisje. En dat is eigenlijk, en dat weten we in ons hart allemaal, dat is het meest ontroerende. En dat is het grootste wonder. En dat is wat Amasami in dat hele boek zo authentiek en zo eerlijk en zo ontroerend weet weer te geven. Een ander geluid. is zijn traditie. Wij gaan niet mee, stilte in.